Brothers and sisters, welcome to the Church Educational System devotional for young
adults. Broeders en zusters, welkom op deze CS Hartvuuravond voor jongvolwassenen. Deze Hartvuuravond wordt opgenomen in het Marriott Center op de campus van de Brigham Young University in Provo in Utah. Deze Hartvuuravond wordt in veel talen vertolkt voor jongvolwassenen over de hele wereld. Mijn naam is Shane Littlefield, president van de jongvolwassenenring Orem 3 in Utah. Wij verwelkomen broeder Russell T. Oskerthorpe, algemeen zonneschoolpresident, en zijn dankbaar dat zijn vrouw hem vanavond vergezelt. Later op de avond zal broeder Oskerthorpe als spreker worden geïntroduceerd. We zijn dankbaar dat er andere algemene autoriteiten en gebiedszeventigers aanwezig zijn, als medeleden van de onderwijsraad en functionarissen van Brigham Young University. Daarnaast verwelkomen wij tot ons genoegen op het podium bestuurders van CES, seminaries en instituten, en de presidenten van jongvolwassenenringen en ringen voor gehuwde studenten uit de Utah Valley met hun echtgenoten. Wij herinneren jullie eraan dat ouderling Tad R. Callister van het presidium der 70 op de CES Hartvuuravond op 12 januari 2014 zal spreken. We beginnen de avond door met het koor en de aanwezigen O Volheid van Zegen te zingen, nummer 3 in het Nederlandstalige zangboek. We waarderen de hulp van Mary Ellen Hiles, die zal dirigeren, en van Brian Plummer, die ons zal begeleiden. Na de lofzang spreekt Emmett Snow het openingsgebed uit.
Yeah. Our dear Heavenly Father,
onze geliefde Hemelse Vader, we danken u voor deze Sabbatdag. We danken u dat we deze haardvuuravond kunnen bijwonen. We vragen u om ons met de nabijheid van uw geest te zegenen, zodat we alles mogen leren dat we moeten leren. Dat bidden we in de naam van Jezus Christus. Amen.
This evening we are joined by the Logan Institute Combined Choir.
We horen vanavond van het gecombineerde instituutskoor uit Logan dat I Will Give Myself to Him zingt. Het koor wordt gedirigeerd door Lyle D. Allen en begeleid door Michelle Allgood. Het doet ons genoegen om na de koorzang naar broeder Oscar Thorpe te luisteren. Na de woorden van broeder Oscar Thorpe zingt het koor Come Thou Fount of Every Blessing. Het koor wordt gedirigeerd door Niles Salmond en begeleid door organist Seth Bott en violiste Tiffany Stamm. Het slotgebed wordt uitgesproken door Madison Pond. Het is mijn voorrecht om nu de spreker van vanavond aan te kondigen. Russell T. Oscar Thorpe was lid van het vijfde quorum der 70 toen hij werd geroepen als algemeen zondagsschoolpresident. Hij is leerkracht evangelieleer geweest, jonge mannenpresident van de wijk en de ring, gemeentepresident aan het opleidingscentrum voor zendelingen in Provo in Utah, ringpresident en president van het zendingsgebied Rapid City in South Dakota. Hij is tevens lid van het Mormoons Tabernakelkoor geweest. Broeder Oscar Thorpe is emeritus hoogleraar instructionele psychologie en technologie en voormalig directeur van het Centrum voor Onderwijs en Leren aan de Brigham Young University. Met zijn vrouw Lolly heeft hij 5 kinderen en 21 kleinkinderen. Het koor zingt nu I Will Give Myself to Him.
He died that I might live.
Thank you to that magnificent.
Mijn dank aan dit geweldige koor. Mijn vrouw en ik hebben elkaar eigenlijk leren kennen in het koor. We zongen ernaast elkaar. We zouden waarschijnlijk nooit op date geweest zijn, hadden we niet in het koor gezongen. Kijk eens naar hen, ze zijn met bijna 600 man. Dat zijn veel mogelijk eerste dates. Als je nog niemand hebt uitgevraagd, heb je nog tijd. Het is zo'n voorrecht om in jullie midden te zijn, geliefde jonge broeders en zusters. Ik wil dat jullie weten dat het mijn vrouw en mij een waar genoegen is om vanavond bij jullie te zijn. We zien onbeperkte mogelijkheden als we naar je kijken. Je hebt zo'n groot potentieel. Hoe hoog je verwachtingen ook zijn, ik zeg je dat je nog meer mag verwachten. Je kunt in dit leven meer bereiken dan je denkt. Met de Heer aan je zijde kun je wonderen meemaken. Je kunt doen wat je aanvankelijk onmogelijk achtte. Je kunt elke moeilijkheid overwinnen. Je kunt uitstijgen boven de dingen die je neer zouden halen. Je kunt het kwade verwerpen en al het goede aanhangen. Je aardse leven heeft een doel. En met de hulp van de Heer zul je dat doel bereiken. Ik hoop dat je beseft dat velen voor jullie bidden. Dagelijks wordt er in de kerk zoveel gebeden voor de jongeren van de kerk, voor de jongvolwassenen. Ik nodig je uit om op een rustig moment even na te denken over al de gebeden die dagelijks speciaal voor jullie, de opkomende generatie, uitgesproken worden. Gebeden in de tempel, gebeden van algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk, gebeden van ring- en wijkleiders en gebeden van ouders, familie en vrienden. Ik hoor veel van die gebeden. Ze komen uit het hart. Ik hoop dat je zult nadenken over de hemelse krachten die voor jou opgeroepen worden. En ik hoop dat je je geliefd voelt. Niet enkel door wie je kennen, maar door iedereen die om je geeft, hoewel ze je misschien nog nooit ontmoet hebben. Ik weet dat president Monson je zou vertellen dat hij je lief heeft als hij vandaag bij ons was. We hebben een levende profeet die de jongeren van de kerk lief heeft. Zoals ik reeds gezegd heb, zijn mijn vrouw en ik het koor zo dankbaar dat ze dit lied gezongen hebben. We schreven dit lied voor onze zendelingen in het zendingsgebied Rapid City, South Dakota. En we zijn dankbaar voor Steve Shank die het gearrangeerd heeft voor dit koor. Maar de woorden zijn op ons allen van toepassing. Het eerste couplet luidt: Hij offerde zich op voor mij. Hij stierf opdat ik zou leven. Wat kan ik voor hem doen? Wat kan ik hem echt geven? Dit zijn woorden van iemand die nadenkt over de zegeningen van de verzoening. De zegeningen van de liefde van onze hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Dat maken we allemaal wel eens mee. Een ogenblik wanneer we weten dat de Heer aan ons denkt. Ik wil je vragen nu na te denken over de zegeningen die je ervaart als lid van de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Als iemand onder jullie overweegt om lid te worden van de kerk, nodig ik je uit om na te denken over een zegening die je wilt ontvangen. Vertel vervolgens de persoon naast je wat die zegening is. Ken je die persoon niet? Des te beter. Zo kun je elkaar leren kennen. Vertel elkaar de komende 2 minuten over zoveel mogelijk zegeningen. Beëindig het gesprek alsjeblieft wanneer de achtergrondmuziek stopt. Dan gaan we weer verder. So you can talk.
You follow instructions so well.
Jullie zijn zo gehoorzaam. Onlangs nodigde ik een aantal studenten bij me thuis uit om het onderwerp van vanavond te bespreken. Laten we eens kijken wat ze zeiden toen ik hun vroeg me te vertellen over hun zegeningen.
De
kennis die ik heb. De kennis van het heilsplan, mijn hemelse vader, en van zijn aard en zijn bedoeling voor mij. En weten hoe ik kan leven volgens zijn wil voor mij. Zegeningen die we door de verzegelende macht en de tempels op aarde krijgen. En dat ik weet dat ons gezin voor eeuwig bij elkaar kan zijn.
De kennis van de verzoening en ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de macht van de verzoening. Veel van die zegeningen krijg ik door priesterschapsverordeningen en door de hechte band met mijn hemelse vader. Die ontstaat door de verordeningen en verbonden die ik met hem sluit om macht en kracht te ontvangen en alle dingen die we nodig hebben om tot hem terug te keren.
De mogelijkheid en het voorrecht om de Heilige Geest altijd bij ons te hebben. Hij begeleidt ons in onze beslissingen, zodat we onze wil onderwerpen. Hij troost en sterkt ons en hij geeft ons de kracht om dit leven door te komen en om daarna voor eeuwig bij Hemelse Vader te wonen.
Ik denk dat dit stuk voor stuk zegeningen van het priesterschap zijn voor zowel mannen als vrouwen. Ik ben echt dankbaar voor het herstelde priesterschap, waardoor we die zegeningen hebben. De tempel, de Heilige Geest, de mogelijkheid om gebruik te maken van de verzoening.
Ik ben zo dankbaar dat ik weet dat ik vooruitgang kan maken en dat het leven niet draait om apathisch toekijken of bij de pakken neerzitten. We moeten opstaan en iets doen. Het is voor mij erg belangrijk te weten dat we hier en ook in het hiernamaals vooruitgang kunnen maken.
Het Boek van Mormon. Als student lees ik zoveel en moet ik me steeds afvragen, moet ik oppassen? Moet ik nadenken, klopt dit wel? Welke veronderstellingen hebben ze? Hoe kan ik beoordelen of al die dingen waar zijn? Maar als ik het Boek van Mormon lees, kan ik tot rust komen. Ik hoef het niet te wantrouwen, omdat het gewoon waar is, vertaald door de gave macht Gods.
Zonder het herstelde evangelie van Jezus Christus zouden we de zegeningen die mijn vrienden aanhaalden niet hebben. Door na te denken over onze zegeningen krijgen we kracht om voorwaarts te gaan in het leven. Maar we weten allemaal dat voorwaarts gaan tijdelijk moeilijk is. Dit is het sterfelijk leven en het sterfelijk leven is niet makkelijk. De volgende twee coupletten van het lied dat het koor zong luiden: als anderen wegkijken, als ik liefde mis, hoe voel ik dan zijn liefde? Hoe weet ik dat hij er is? Als men zich vragen stelt, vervuld van smart en pijn, hoe breng ik dan rust? Hoe kan ik een hulp zijn? Deze keer vraag ik je om op te schrijven of even te bedenken welke moeilijkheden je momenteel hebt. Welke zorgen houden je 's nachts soms wakker? Als de muziek stopt, gaan we weer verder.
Toen
ik mijn vrienden bij mij thuis vroeg welke moeilijkheden ze hadden, zeiden ze het volgende.
Er gaan meteen heel wat dingen door mijn hoofd. Eén ervan is dat we nogal makkelijk onze eigenwaarde en identiteit aan onze verwezenlijkingen koppelen. ik ben nog niet getrouwd of ik heb nog geen bachelor of masterdiploma behaald. Of andere zaken die je al dan niet verwezenlijkt hebt.
De geestelijke instelling behouden die we op zending hadden. Die voltijds voor de Heer werken. Die keuze moet ik dagelijks maken of ik de gewoontes die ik op zending ontwikkeld heb kan voortzetten of niet.
De kans die we op zending hadden om te dienen en te getuigen, bracht de geest in ons leven. Die kunnen we nu ook hebben door huisonderwijs of huisbezoek te doen en door nieuwe leden te begeleiden. We kunnen veel goede dingen doen en diezelfde geest kan onze metgezel zijn als we anderen dienen.
Het juiste evenwicht vinden tussen inspiratie krijgen van de geest bij het nemen van beslissingen en ze gewoon nemen. Het lijkt alsof sommige mensen veel aanwijzingen krijgen van de Heer en anderen moeten actie ondernemen en er gewoon voor gaan, voor ze weten of dat het goed is of niet.
Het overkoepelende probleem van uitgestelde zegeningen en begrijpen dat we ze ooit zullen ontvangen, maar gewoon geloof en vertrouwen hebben en onze wil onderwerpen aan die van onze hemelse Vader.
Waarom gebeuren er slechte dingen in het leven van goede mensen? Of moeilijke dingen, echt heel moeilijke dingen in het leven van goede mensen? Daar heb ik de laatste tijd veel over nagedacht. Ik kwam bijvoorbeeld net te weten dat mijn vader kanker heeft. En ik dacht, waarom overkomt dat een man die zoveel goeds doet?
Waar je ook mee kampt, ik getuig dat ons thema vanavond je in staat zal stellen om je problemen te overwinnen. Laten we om te beginnen eens even nadenken over de vorige CES Hartuuravond. Ouderling Russell M. Nelson zei die avond in zijn apostolische zegen: ik zegen je, zodat jij Gods wil kunt vervullen. Denk eens aan die kracht van die woorden. Als wij Gods wil moeten vervullen, moet onze wil gelijk zijn aan die van God. Wij moeten willen wat Hij wil. Ouderling Neil A. Maxwell heeft eens gezegd: als u uw wil aan die van de Heer onderwerpt, geeft u hem het enige wat u hem kunt geven dat echt van uzelf is. Wacht niet te lang om naar het altaar te gaan en uw wil daarop te leggen. Einde citaat. Vanavond nodig ik je uit om samen met mij over 3 vragen na te denken. Wat betekent het woord wil? Hoe onderwerpen we onze wil aan die van God? En hoe weten we dat het ons aan het lukken is? Ten eerste, wat betekent het woord wil? We praten niet vaak over onze wil. We gebruiken dat woord tenminste zelden. Soms zeggen we wilskracht, als in ik heb de wilskracht gewoon niet om van die cheesecake af te blijven. Dus de wil is de neiging om iets te doen, het verlangen dat onze daden stuurt. Als je aan Amerikanen vraagt welke 2 zaken hun lichamelijke gezondheid het meest beïnvloeden, zegt 95% voeding en lichaamsbeweging. Dat is logisch. Als je hun vervolgens vraagt, let je op je houding en heb je genoeg lichaamsbeweging? Wat denk je? 5 tot 10% zegt van wel. Er is duidelijk een verschil tussen iets weten en het ook doen. De meeste mensen weten wat ze behoren te doen, maar weinigen hebben de benodigde wilskracht. Een voorbeeld uit onze zending toont aan dat als we hulp krijgen, we de wilskracht kunnen ontwikkelen om te doen waarvan we weten dat we dienen te doen. Een van onze assistenten zei eens tegen zijn collega: hey, ik ben op zending 13 kilo aangekomen. Zo kan ik niet thuiskomen. Wil je me helpen vallen? Hij was basketballer en wilde zo niet naar huis gaan. Zijn collega ging akkoord. Kort daarop stond ik met beide zendelingen aan te schuiven voor een buffet. De zendeling die wilde afvallen, wilde een brownie nemen. Zijn collega fluisterde hem in het oor: dat wil je niet. De hongerige zendeling antwoordde met enige irritatie: oh jawel, dat wil ik wel. Nee, dat wil je niet. Dat wil je echt niet, zei zijn collega. De zendeling nam uiteindelijk geen brownie. Hij wilde dus afvallen, maar had hulp nodig om zijn verlangen naar die brownie te overwinnen. In dat lied stond: hoe kan ik een hulp zijn, weet je nog? De collega hielp zijn medezendeling te doen wat hij wilde doen, maar niet kon zonder wat hulp van iemand anders. Hij probeerde deze zendeling te laten inzien dat zijn verlangen om gezond te worden sterker kon zijn dan zijn verlangen naar die brownie. Hij probeerde hem te stimuleren om zijn wil te vormen. De tegenstander wil ons laten geloven dat we geen wil hebben, dat we alleen onze natuurlijke instincten kunnen volgen om zoveel mogelijk brownies te eten. Sommige mensen geloven ten onrechte dat onze wil voorgeprogrammeerd is door onze genen en dat we er niets over te zeggen hebben. Om aan te tonen hoe cruciaal deze kwestie is, wil ik dit fragment uit een recent krantenartikel voorlezen. De schrijver ervan is een vermaard hoogleraar biologie. Zijn verhandeling is getiteld: U hebt eigenlijk geen vrije wil. Deze titel trok mijn aandacht omdat ik als lid van de kerk weet dat we wel vrije wil hebben. Hij legt uit dat we de keuzes die we denken te maken eigenlijk niet echt maken. Over onze ontbijtkeuze vanochtend zegt hij: U denkt misschien dat u een keuze gemaakt hebt, maar eigenlijk was uw beslissing om deze ochtend een eitje of havermoutpap te eten al bepaald lang voor u zich ervan bewust was, misschien zelfs voor u vandaag wakker werd. En uw wil had er niets mee te maken. Dus hij zegt dat we geen wil hebben, dat we onze verlangens niet kunnen bepalen. We zijn gewoon onderworpen aan onze genen. Toen ik dit artikel las, wilde ik hem over die zendeling vertellen. Hij maakte wel keuzes. Hij viel 13 kilo af. Zijn wilskracht was sterker dan zijn lichamelijke verlangens. Uit zowel hedendaagse openbaring als openbaring uit de oudheid leren we dat we wel keuzevrijheid hebben, dat we wilskracht en verlangens hebben en dat die verlangens kunnen veranderen. In de meest recente algemene conferentie zei ouderling Russell M. Nelson: We kunnen ons gedrag veranderen. Onze verlangens kunnen veranderen. Hoe? Alleen de reinigende en faciliterende kracht van de verzoening van Jezus Christus brengt echte, blijvende verandering tot stand. Toen ouderling Maxwell zei dat onze wil het enige is wat we God echt kunnen geven, bedoelde hij dat al de andere zaken die we hem geven eigenlijk dingen zijn die God ons al heeft gegeven. Als we tiende en offergaven betalen, geven we God gewoon terug wat hij ons heeft gegeven. We verdienen al ons geld met behulp van Gods schepping. Als we onze tijd toewijden, geven we God wat hij ons al heeft gegeven, namelijk onze tijd op aarde. Maar als we onze wil aan die van hem onderwerpen, schenken we iets dat echt van ons is. Als we onze wil onderwerpen, geven we onszelf helemaal, zonder iets achter te houden. Ik vroeg mijn vrienden om de schriften te doorzoeken naar de betekenis van het woord wil en vervolgens te vertellen wat ze ervan vonden. Dit is wat ze zeiden.
Gewillig zijn zich te onderwerpen, alles wat de Heer goed dunkt en op te leggen. Ja, zoals een kind zich aan zijn vader onderwerpt. Dat gaat dus over zich overgeven, zich onderwerpen en gewillig zijn. Toen begonnen we erover te praten en vonden we een andere tekst, in Helaman 3.
Helaman 3, 35. Ja, zodat hun hart gereinigd en geheiligd werd, welke heiliging tot stand kwam door de overgave van hun hart aan God.
Ik denk niet dat dit allemaal in één keer gebeurt. Het is een proces dat tijd en inspanning vraagt.
Het is bijna alsof je vaart krijgt. Als je het goede kiest, is het makkelijker om de volgende keer het goede te kiezen. Gebed, dagelijkse schriftstudie, nadenken en in je dagboek schrijven.
In Mosia 5 vers 2 beschreven ze die grote verandering in onszelf en in ons hart, waardoor we niet meer geneigd zijn om kwaad te doen, maar wel om voortdurend goed te doen.
Dat is grappig. Wij lazen dezelfde schriftteksten, maar hadden een totaal ander gesprek. Dat stuk in Helaman 3:35 over ons hart overgeven aan God en hoe dat ons reinigt, vond ik echt superkrachtig. Ik denk dat het heel wat vertrouwen vereist om jezelf aan hem over te geven en te zeggen: nee, ik vertrouw op dat uw plan volmaakt is. Ik geef u mijn wil en sta u dan toe me te vormen, zodat ik word wie ik moet zijn.
We spraken over de oorlog in de hemel, hoe we voor de keuzevrijheid vochten en hoe we besloten Christus te volgen en te doen wat hij wil. We bespraken hoe dit leven een strijd om de wil is, bijna. Beslissen we om te verlangen wat Christus wil, om te worden zoals Hij is, in plaats van gewoon te zeggen dat we zullen doen wat Hij van ons vraagt. Zullen we dat willen doen?
Dus als we onze wil aan die van de Heer onderwerpen, geven we onze keuzevrijheid niet op. Integendeel zelfs. Hoe meer we onze wil aan die van de Heer onderwerpen, hoe meer we onze keuzevrijheid goed kunnen gebruiken. Als we weten wat God wil dat we weten, zeggen wat Hij wil dat we zeggen en doen wat Hij wil dat we doen, zullen we zijn wie Hij wil dat we zijn. God heeft ons keuzevrijheid gegeven, zodat we ons aan Hem zouden overgeven, niet zodat we aan verleiding zouden toegeven. Als je diep in je binnenste kijkt, kun je de verlangens vinden die aan de basis liggen van je meest gewaardeerde daden. Je merkt dat ik niet om het even welke daden zei, omdat sommige daden niet door onze diepste, sterkste verlangens gestuurd worden. Soms doen we dingen zonder erover na te denken. Soms doen we dingen die lijnrecht tegenover onze sterkste verlangens staan. Op zekere dag vroeg een jonge man me om hulp bij zijn bekering. Hij beschreef zijn verdriet over wat hij gedaan had en zei: als ik nu terugkijk, kan ik niet geloven dat ik dat echt gedaan heb. Het voelt alsof iemand anders het gedaan heeft en niet ik. Diep in zijn binnenste wilde hij niet doen wat hij gedaan had. Maar de natuurlijke mens had op de een of andere manier de macht gegrepen en hij had zich overgegeven aan de verleidingen van de tegenstander in plaats van aan de ingevingen van de Heilige Geest, waardoor hij weerstand had kunnen bieden tegen verleiding. Hij had het over zijn wil. Hij wilde het goede doen, maar er was een deel van hem, een deel van zijn wil, dat hij nog niet opgegeven had. Hij hield dat kleine deeltje achter en dat had hem ertoe aangezet iets te doen waar hij spijt van had. Maar hij sprak met een priesterschapsleider om zijn fout recht te zetten, om te zijn wie hij echt was, een getrouwe zoon van zijn hemelse vader. Hij sprak met hem om te proberen zijn hele wil aan die van de Heer te onderwerpen, deze keer zonder iets achter te houden. Deze jonge man onderging een verandering van hart. Hij was niet meer geneigd om kwaad te doen, maar wel om voortdurend goed te doen. Zijn verlangens waren veranderd en daarom veranderde ook zijn gedrag. Hij legde de natuurlijke mens af en gaf zich over aan de ingevingen van de Heilige Geest. Een verandering van hart is een verandering van motieven, niet enkel een verandering van daden. We moeten het goede doen, maar nog belangrijker is dat we het om de juiste reden doen. Dit schema geeft inzicht in het verband tussen onze motieven of verlangens en onze daden. Als we het verbondspad van discipelschap bewandelen, zijn onze motieven zuiver en onze daden rechtschapen. We doen het goede omdat we de Heer en zijn kinderen lief hebben. Maar het is ook mogelijk om het goede met een onrechtschapen motief te doen. Dan zijn we hypocriet. We doen het goede voor de schone schijn, omdat we beter willen lijken dan iemand anders. Als we een goddeloze daad met een onrechtschapen motief doen, staan we volgens de schriften opzettelijk op tegen God. Deze mensen zijn trots op het kwaad dat ze verrichten. Als we echter eigenlijk het goede willen doen, maar struikelen en vallen, geven we ons over aan onze innerlijke, natuurlijke mens. Als we het pad van discipelschap niet bewandelen, moeten we door bekering een beroep doen op de kracht van de verzoening. Dan zijn we weer op het goede pad. Dit bekeringsproces is een proces waarin we onze verlangens veranderen, waarin we plaatsmaken voor de geest. En als we plaatsmaken voor de geest, is er geen plaats meer voor zonde. Onze wil is dus de combinatie van onze verlangens of motieven. Onze wil ligt ten grondslag aan onze daden. Maar hoe kunnen we onze wil dan versterken? Hoe kunnen we onze wil onderwerpen aan die van de Heer? Ik wil het koor vragen om het refrein van het lied dat ze aan het begin van deze haardvuuravond zongen te herhalen. Luister deze keer goed naar de tekst. I will say what He once said.
We can all say what he wants.
Ieder van ons kan zeggen wat hij wil dat we zeggen. Toen ik kringpresident was, sprak ik met een pasgetrouwde zuster. Ik vroeg haar, hoe gaat het met uw huwelijk? Ze antwoordde, het gaat wel, denk ik. We hebben niet zo vaak ruzie. Ik vroeg, hoe bedoelt u niet zo vaak? Ze zei, u weet wel, alle gehuwde paren hebben ruzie. Ik antwoordde, niet alle gehuwde paren. Mijn vrouw en ik hebben geen ruzie. Mijn ouders hadden geen ruzie. We hadden vervolgens een goed gesprek over hoe ze als koppel liefdevol met elkaar konden praten, in plaats van vol vijandigheid of frustratie. We kunnen zeggen wat de Heer wil dat we zeggen. We kunnen vijandigheid in onze woorden en toon vermijden. We kunnen anderen opbouwen in plaats van ze af te breken. Op een dag vergezelde ik ouderling Jeffrey R. Holland om een ringpresidium te reorganiseren. Toen we binnenkwamen in het hotel waar we verbleven, herkende hij een hotelmedewerkster en vroeg haar, hoe gaat het met die aardige vriend van je? Ze zei, oh, we zijn een paar weken geleden uit elkaar gegaan. Hij zei, je vindt wel iemand anders en die zal zelfs beter zijn. Ze glimlachte en we gingen verder. De volgende dag hoorde ik ouderling Holland het ene na het andere compliment geven aan leden en leiders. Hij deed dat zo makkelijk en oprecht dat ieder die we ontmoeten zich meteen beter voelde. Gewoon omdat hij hen opbouwde. Dat kunnen we allemaal. Als de Heiland nu onder ons was, zou hij iedereen die hij tegenkwam opbouwen, zoals hij deed toen hij op aarde was. Ieder van ons kan zeggen wat hij wil dat we zeggen. Telkens als iemand me vraagt hoe het is om met algemene autoriteiten samen te werken, denk ik eerst aan de liefde die ik voel in hun midden. Je denkt misschien dat het enorm intimiderend is om op het spreekgestoel in het conferentiecentrum te staan, omdat het eerste presidium in het Quorum der 12 Apostelen vlak achter je zitten tijdens je toespraak. Maar ze geven je op de een of andere manier het gevoel dat je het echt kunt. En wanneer je klaar bent en terug naar je plaats gaat, reiken de 12 je de hand om je te bedanken voor je bijdrage aan de vergadering. De eerste keer dat me dit overkwam, schrok ik een beetje. Ik dacht niet dat ze zo expressief zouden zijn, maar dat zijn ze zeker. Ze bouwen iedereen die ze tegenkomen op, net als de Heiland. Dat is echt het kenmerk van President Monson. President Monson schenkt zijn liefde aan iedereen. Na een van de bijeenkomsten van de oktoberconferentie zag president Monson een jongetje dat naar hem zwaaide. Hij boog zich over de reling en wenkte de jongen om dichterbij te komen en hij schudde hem de hand. De jongen was uiteraard erg opgewonden. Op een andere keer bleef president Monson na een optreden in het conferentiecentrum om zoveel mogelijk jongeren de hand te schudden. Hij betrad het podium en liep op een groep jongeren met ernstige handicaps af. Hoewel deze jongeren niet in staat waren president Monson te woord te staan, toonde de glimlach op hun gezicht hoeveel ze zijn handdruk en hartelijke begroeting waardeerden. Als we anderen de hand reiken, vergroten we onze capaciteit om anderen de hand te reiken. Dat geeft duidelijk aan dat we onze wil aan die van God onderwerpen. We kunnen dus zeggen wat Hij wil dat we zeggen. We kunnen ook doen wat Hij wil dat we doen. Soms zijn daden belangrijker dan woorden. Toen onze kinderen nog klein waren, moest mijn vrouw wegens een ernstige ziekte in het ziekenhuis worden opgenomen. Ik probeerde de kost te winnen en voor onze 5 kleine kinderen te zorgen terwijl ze herstelden. Maar ik hoefde niet erg hard te werken om in eten te voorzien. De ene na de andere maaltijd werd bij ons bezorgd. Het waren er zelfs zoveel dat we ze niet opkregen. Dus stopte ik de maaltijden in de vriezer tot die vol was. Misschien lijkt het alsof dat maar onbeduidende daden waren, in vergelijking met andere dienstbetoon. Maar ik kan je zeggen dat die maaltijden erg belangrijk voor ons waren. Ze waren mijn redding. Mijn vrouw voelde zich zwak en ik was ontmoedigd. Maar ik kon elke avond gewoon in de vriezer kijken wat de pot schafte. Toen ze ons die maaltijden bezorgden, onderwierpen die lieve leden van onze wijk hun wil aan die van God. Ze deden wat Hij van hen verlangde. Die leden hadden zuivere motieven om een gezin in nood te helpen. Maar het is mogelijk om iets goed te doen met de verkeerde reden. Volgens de schriften wordt het goede wat we doen ons dan als kwaad toegerekend, omdat ons hart niet oprecht was. We deden het goede, maar met tegenzin. Verlangens zijn dus het belangrijkste. We moeten willen wat God wil. We moeten zeggen wat Hij wil dat we zeggen, omdat we willen zeggen wat Hij wil dat we zeggen. We moeten doen wat Hij wil dat we doen, omdat we willen doen wat Hij wil dat we doen. En we moeten getuigen van Gods geliefde Zoon, omdat we willen getuigen. Dan weten we dat we onze hele ziel aan Hem geven. En wil zelfs geen vezel in ons tegen Hem ingaan. Het goede zeggen en doen is makkelijker als we de Heer belofte doen. Verbonden spelen een hoofdrol bij het ontwikkelen van de wil. Toen we ons lieten dopen, sloten we een verbond met de Heer om zijn naam op ons te nemen, om te doen wat Hij wil dat we doen. Vervolgens hernieuwen we dat verbond elke Sabbatdag. We betuigen onze Hemelse Vader wederom dat we nog steeds gewillig zijn de naam van de Heer op ons te nemen, Hem altijd indachtig te zijn en zijn geboden te onderhouden. Telkens als we het avondmaalsbrood nemen of het bekertje met water aan onze lippen drukken, onderwerpen we onze wil aan de zijne. Dan zeggen we, ik getuig tot de wereld van Gods geliefde Zoon. Als we in de tempel verzegeld worden aan onze eeuwige metgezel, sluiten we weer verbonden die onze wil versterken. Telkens als we Gods heilige huis betreden, kunnen we de versterkende kracht van de verzoening voelen. Daar sluiten we een verbond dat we ons aan de Heer toewijden. Daarom heeft ouderling Maxwell gezegd, wacht niet te lang om naar het altaar te gaan en uw wil daarop te leggen. Hij gebruikte misschien een metafoor, maar ik geloof dat hij ook duidelijk zei dat we onze wil aan die van God kunnen onderwerpen door verbonden met Hem te sluiten en ze na te leven. Dus we doen alles wat we kunnen om onszelf aan Hem te geven, ons hart, onze wil, onze ziel. Hoe meer we dit pad volgen, hoe meer de Heer onze liefde zal geven. En als we zijn liefde meer voelen, weten we beter dat het ons aan het lukken is om onze wil aan die van Hem te onderwerpen. Ik hoop dat je vanavond iets leert wat je aanspoort om zegen van ouderling Nelson waar te maken, dat Gods wil door jou vervuld kan worden. Toen ik mijn vrienden vroeg wat ze geleerd hadden, zeiden ze het volgende.
Ik denk dat ik keuzevrijheid en mijn wil aan die van God onderwerpen gelijkstelde. Hierdoor heb ik ingezien dat het twee verschillende zaken zijn. Ik denk dat ik veel goed doe, maar nu wil ik mijn motieven zuiveren, zodat ik kan worden wie Hij wil dat ik ben.
Ik leg graag verbanden. Ik denk dan, oké, dit speelt zich af in mijn leven en oh, dit ben ik aan het leren. En oh, deze persoon zei dat. Dus ik denk dat ik gewoon een hele reeks verbanden heb kunnen leggen.
Wat onze beproevingen ook zijn, we moeten onszelf meer aan God geven. Het is zoals President Eyring gezegd heeft. Hoe moeilijk de zaken er vandaag ook voor staan, het zal er morgen beter uitzien als we ervoor kiezen God vandaag met ons hele hart te dienen.
Als je hart aan God geeft, het eerste wat Hij doet daarmee is dat Hij het heiligt. Als we ons hart aan God geven, stopt Hij het niet gewoon in een kluis terwijl Hij denkt, geweldig, nog een hart erbij. Hij neemt het aan, heiligt het, onderzoekt het en geeft het ons dan terug en zegt, gebruik het en doe er mooie dingen mee. Ik heb eigenlijk nooit over nagedacht wat Hij ermee deed als je het aan Hem gaf. Ik beschouwde dat als het einde, maar dat is eigenlijk het begin.
Ik weet dat ik niet alwetend ben. En telkens als ik meer te weten kom, lijk ik te beseffen hoeveel ik niet weet. Maar ik weet dat God leeft. En ik denk dat ik daar vandaag een bevestiging van heb gekregen. Dat Hij ons kent en dat Hij zijn kinderen, dat zijn wij, erg graag wil zegenen.
Drie dagen geleden kreeg ik een priesterschapszegen voor iets wat ik binnenkort moet doormaken. In die zegen werd er gezegd dat ik meer moest vertrouwen op God en dat ik mijn wil aan de zijne moest onderwerpen. Maar tijdens die zegen kreeg ik het gevoel dat ik dat onderwerp verder moest bestuderen om erachter te komen wat het nou eigenlijk betekent. Hoe kan ik dat dagelijks voortdurend toepassen en hoe geef ik me helemaal over aan Hem?
So giving our will to the Lord.
Onderwerpen onze wil dus dagelijks aan die van de Heer. Het is geen eenmalige gebeurtenis. Het is niet het einde, maar het begin. We kunnen zeggen wat Hij wil dat we zeggen. We kunnen doen wat Hij wil dat we doen. We kunnen tot de wereld getuigen van Gods geliefde Zoon. Allemaal omdat we dat willen. Als we die verandering van hart ervaren, wordt onze dankbaarheid voor de verzoening zoveel vergroot dat we er voortdurend door gesterkt worden. Alma heeft gezegd, indien gij gestemd waart het lied der verlossende liefde te zingen, zou ik willen vragen, kunt gij nu zo gestemd zijn? Het lied der verlossende liefde is een lied van vreugde over de verzoening van Jezus Christus. Het is niet zozeer een lied met muziek en tekst. Het is een lied van gevoelens. De woorden van het lied der verlossende liefde, waarmee we onze dankbaarheid uiten, veranderen steeds en zijn afhankelijk van de specifieke zegeningen die we ontvangen. Deze dankbaarheid voor de Heiland is als een lied. We kunnen het voortdurend afspelen in ons hart. Telkens als we bedenken hoe de Verlosser ons gered heeft van alles wat ons neerhaalt. Daarom vroeg Alma of we het nu willen zingen. Nu is erg belangrijk. Als we nu verheugd zijn over de verzoening van Jezus Christus, is ons hart goed. We onderwerpen onze wil aan die van Hem en Hij versterkt onze wil. Als we ons aangetrokken voelen tot wereldse zaken, is ons hart niet goed en wordt onze wil niet versterkt. Aan het einde van het Boek van Mormon keerden de Nefieten, die ooit een rechtschapen volk geweest waren, zich af van de Heer. Ze begonnen in hun eigen kracht te roemen, in plaats van zich te verheugen in de kracht des Heeren. Ze stonden moedwillig tegen God op. En wat gebeurde er met hen? Ze werden aan hun eigen kracht overgelaten, totdat ze alles verloren hadden. Dat willen wij niet. We weten dat we dit leven niet alleen kunnen doorkomen. Dat kunnen we gewoon niet. We hebben de hulp van de Heer nodig. We hebben elkaars hulp nodig. We kunnen nooit alleen op onze eigen kracht vertrouwen. De uitgestrekte armen van de Heer nodigen ons uit om door Hem gesterkt te worden, zodat we nooit aan onze eigen kracht worden overgelaten. Ik weet dat we zijn uitnodiging kunnen aanvaarden om tot Hem te komen, gesterkt en vergeven te worden en zijn oneindige liefde te voelen. Dan zullen we met vreugde in het hart het lied der verlossende liefde willen zingen. En niet alleen maar af en toe. We zullen dat lied altijd willen zingen. Als we het gevoel krijgen dat we de kracht hebben om iets moeilijks te doen, zullen we het lied in ons hart zingen. Als we ons door de waarheid laten vinden en ons lied en ons ziel laten verruimen, zullen we het lied zingen. Als we vergeving ontvangen, zullen we het lied zingen. En als we zijn liefde voelen, zullen we het lied zingen. Telkens als we het zingen, onderwerpen we onze wil aan de zijne. Het enige geschenk dat we Hem kunnen geven. Hij zal dat geschenk niet alleen aanvaarden, maar het ook uitbreiden en vergroten. Hij zal ons bekwamer laten voelen. Hij zal ons vermogen vergroten om liefde te geven en te ontvangen. Hij zal ons uit de duisternis in het licht brengen. Hij zal ons genezen en ons bijstaan, zodat we kunnen vergeven en vergeven kunnen worden. Ik getuig dat Hij onze Heiland en Verlosser is. Ik getuig dat zijn Vader ons zo lief had dat Hij Hem naar de aarde zond om voor ons te sterven. Ik weet dat dit zijn kerk is. Ik weet dat zijn levende profeet, President Thomas S. Manson, begrijpt wat de leden van de kerk nodig hebben en weet hoe hij ons kan bijstaan op weg naar huis. In de naam van Jezus Christus. Amen.
To my heart to sing. Onze
geliefde Vader in de hemel, wij zijn zo dankbaar dat u ons in de gelegenheid hebt gesteld om als broeders en zusters en als uw kinderen bijeen te komen, naar uw woorden te luisteren en uw geest te voelen. Wij zijn dankbaar dat ons hart open stond voor de geest en we zijn dankbaar voor de sprekers en de geest die zij met zich meebrachten. Hemelse Vader, wij bidden dat wij in staat mogen zijn om de vele moeilijkheden en beproevingen in onze tijd vol geloof en vertrouwen in u te doorstaan. En dat wij onze wil aan de uwe mogen onderwerpen en dat wij geloofssprongen mogen doen om nader tot u te komen. Vader in de hemel, we zijn dankbaar voor onze broer Jezus Christus en voor zijn voorbeeld. En wij bidden dat we in staat mogen zijn om zijn voorbeeld te volgen en het pad te bewandelen dat hij voor ons heeft uitgezet. Hemelse Vader, nu wij op het punt staan te vertrekken, bidden we dat u ons zult leiden door de geest, zodat wij mensen kunnen vinden die wij over het evangelie kunnen vertellen. Dat wij onze mond open zullen doen en zullen vertellen over de eenvoudige waarheden die wij kennen. Zegen ons met de geest, dat bidden wij u. En we zeggen deze dingen in de naam van Jezus Christus. Amen.